Welkom bij de podcast Relatie 2.0. In deze podcast willen we het op ontspannen wijze hebben over relaties, contact, verschillen, vreemdgaan, taboes, gewoonten en allerlei andere thema's die je in je relaties tegen kunt komen. In relatie met je partner, vrienden of met jezelf.
Ik ben Ferdinand Bijzet.
En ik ben Hans Verhaalte. We zijn vrienden, collega's, therapeuten, mannen. Een beetje vrouwelijk soms en niet altijd even serieus. En toch vaak ook weer wel. Nou ja, goed. Luister maar, dan leer je ons vast beter kennen.
Daar zijn we weer.
Ja.
Hey, en ik ben aan de beurt om jou een vraag te stellen, volgens mij.
Ja.
En daar hadden we het net over dat het mijn beurt was. En toen moest ik even heel hard nadenken. En toen kwam ik met een vraag, er kwam een vraag in me op. En ik weet niet of het een hele gekke vraag is of misschien wel een interessante. Maar als jij jezelf met een dier zou moeten vergelijken, op welk dier lijk jij dan het meest? En dan gaat het misschien over uiterlijk of misschien over gedrag of wat zou je zijn?
Ja, deze vraag roept heel veel associaties op bij mij. Ik moest ooit in Slovenië in een groep, een opleidingsgroep, had iemand bedacht, ga de deur uit en kom terug als een dier. En toen kwam ik terug als een leeuw.
Ik denk in beelden, hoe zag dat eruit?
Op handen en voeten en een beetje mijn hoofd omhoog, een beetje vier lopen.
Op handen en voeten en dan nog vier lopen, oké?
Ja, met zo mijn hoofd omhoog, zo een beetje statig.
Ja.
Maar als je me nou vraagt waarom dan als een leeuw, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dus ik vind het eigenlijk best wel een ingewikkelde vraag om te beantwoorden. Dus dat was de eerste associatie. Tweede associatie, ik denk ergens wel... ook als een paard, op een paard.
Op een paard?
Ja. En dan in de zin van dat paarden zijn kuddedieren. Stemmen af op elkaar. Zijn heel gevoelig ook voor de stemming en de sfeer van een ander. Kunnen heel erg hun eigen weg gaan, maar vinden het ook fijn als er een leider is. En dat zijn allemaal dingen die ik eigenlijk wel bij mezelf herken. Ook het gevoelige voor waar zit de ander, wat is de sfeer van de stemming van de ander, me daarop af willen stemmen. Me ook prima kunnen voegen in een groep. Redelijk goed leiderschap kunnen accepteren. Het ook wel prettig vinden als iemand de leiding neemt. Ook niet per se zelf hoeven hebben.
Nee?
Nee. Ik vind het wel leuk om hier zo ergens samen te werken en dingen te doen. Maar ik kan me ook prima een stapje terug doen. Vind ik ook prima.
Ja.
Ja.
En je hebt natuurlijk de rol van opleider ook binnen het opleidingsinstituut. Ja.
Ja, dan vind ik het wel fijn om ook daar de leiding in te geven. Maar ik kan ook heel goed, denk ik, als een andere stap naar voren doet, denk ik, oh, fijn dat een andere stap naar voren doet. En daar weer op afstemmen. Dus ik denk dat het met name in het sensitieve afstemmen op waar zit de ander. En ook wel mijn gedrag en mijn emoties ook deels laten meeresoneren met de ander.
Ja, dat is ook wel mooi. Het is niet zo dat je even voor dat heel erg analyseren, maar dat ik ken jou ook niet als een. Ik zou je ook niet als de gorilla leider van een groep zien, geen alfa man, maar wel in die zin een leider die je neemt wel leiding, maar niet als ik moet de grootste of de sterkste zijn of zo. Nee.
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 Die grappig. Plek, die ambieer ik ook niet.
Nee, precies.
Nee.
Nee. Grappig, ik dacht, toen ik hem stelde, dacht ik, wat een rotvraag. Ik zou mezelf denk ik niet eens kunnen beantwoorden. Daar zou ik heel lang over na moeten denken, denk ik.
Weet je wat je de volgende keer voor vraag krijgt?
Nee, ik wil het niet weten.
Wat voor plant wil jij associëren?
Ja, ja. Daar ga ik nu geen antwoord op geven. Maar dat ik deze wel bij vind passen, ja. Grappig. Je hebt ook paard gereden.
Ja.
Dus je hebt heel veel affiniteit met paarden.
Ja.
Ik, het enige is dat ik het beeld van jou als leeuw in ruimte inkomend niet uit mijn hoofd krijg.
Nee, hoeft ook niet.
Nee. Nou, ik hoop dat ik nog kan slapen vandaag. Maar dat komt goed.
Zeker.
Hey, waar gaan we het vandaag over hebben?
We hebben de afgelopen keren een aantal podcasts opgenomen. Begonnen met het thema, hoe maak je nou een relatie 2.0? Of hoe ontwikkel je een relatie 2.0 met jezelf? En we hebben een aantal keren gezegd ook, hè, als je vragen hebt, stel ze. En een van de reacties die we kregen op een van de laatste podcasts was dat iemand zei, Eigenlijk heb ik heel vaak een grondig of een pesthekel aan mezelf.
Ja.
En wat kan ik daar nou mee? En ik zag die vraag en toen dacht ik, ja, misschien herkennen heel veel mensen zich niet in de term een pesthekel aan jezelf. Maar ik kom toch ook best wel veel mensen tegen die, ja, die negatief naar zichzelf kijken, zich voor zichzelf schamen. Als ze iets doen wat niet oké is, dan zichzelf toch erg op de kop geven. En toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk best wel een mooi thema om in de lijn van wat we al gedaan hebben door te gaan. En misschien ook wel even het linkje te maken van naar partnerschap. Van stel je voor, je bent getrouwd met iemand die een pesthekel aan zichzelf heeft. Wat kun je dan wel en wat kun je dan niet doen?
Ja. Jij zegt, ik denk dat wel een aantal mensen zich hierin herkennen. Ik denk, dat is een hypothese, maar ik denk dat bijna iedereen zich misschien wel herkent dat je op een bepaald moment in je leven een pesthekel aan jezelf hebt. Of dat even dat je even grondig baalt van wie je bent of dat je boos bent op jezelf.
Ja.
Maar in dit geval gaat het over dus een soort, hoe zeg je dat? Dat het bijna een soort altijd aanwezig is, zo klinkt het.
Ja. Ja.
Ja.
En die mensen die komen wij natuurlijk ook tegen. Die, als ze naar zichzelf kijken, daar eigenlijk niet blij mee kunnen zijn. En eigenlijk altijd kritiek op zichzelf hebben.
Ja. Nou ja, we hebben het hier zo over. En tegelijkertijd denk ik, ja, ik was één van hen. Zeker weten. Dus ik kan me er goed mee identificeren met dat stukje. En voor mij is daarin leidend is dat ik nog weet dat er een moment was waarop groepsgenootjes aan mij vroegen, dat ging over doelen stellen en over hoe kijken naar jezelf. Toen zeiden ze, noem eens iets waar je goed genoeg in bent. En dat ik van mezelf niks kon noemen waar ik goed genoeg in was. En dat was voor mij het moment waarop ik me ineens besefte, ik heb eigenlijk een hekel aan mezelf, maar in ieder geval kritiek op alles wat ik doe. En als ik iets kan noemen waar ik misschien wel iets in kan, dan weet ik zeker ook nog iets te benoemen wat daar veel beter in kan. En ik zeg dit zo omdat het, dat ik het ergens, als ik terugdenk aan die tijd, denk, het is heel naar om een pesthekel te hebben aan jezelf.
Ja.
Tenminste, ik vond het echt een ontzettend zware, zwarte periode in mijn leven, denk ik.
Mm-hmm.
Ja. Herken jij het ook?
Nou, niet zo.
Nee.
Nee. Wel dat ik op sommige punten van mezelf baal. Of naar bepaalde dingen van mijn leven kijk en denk van, oh, wat, daar heb ik gefaald. Of dat me daar naar over voel. Maar gelukkig niet dat ik echt een hekel aan mezelf heb. Of dat ik.
Nee.
Nee, ik vind het wel naar om fouten te maken. Ik vind het ook wel naar om mensen te kwetsen. En ik vind het ook soms wel beschamend om naar dingen te kijken en denken: oh, waarom heb ik dat zo gedaan? Maar dan niet dat ik daardoor een hekel aan mezelf krijg.
Nee. Hoogstens dat je even flink baalt van wat je gedaan hebt. Of,
ja, balen van. Ik vind het ook niet fijn als anderen zo naar me kijken en dat, dat zien. Dus ik denk dat dat ook wel eens misschien wel een algemeen menselijk stuk is. Dat het ook niet fijn is om geconfronteerd te worden met je falen.
Ja, ik denk dat als je dat niet raakt, dat je dan een ander probleem hebt.
Ja.
Dan kom je richting het narcistische spectrum, denk ik.
Ja.
Maar, ja. Nee, maar dus het gaat eigenlijk over dat je in de regel, want die mensen zien wij vaak, ontevreden bent over jezelf.
Ja.
Ja. En jij dacht, daar willen we het graag over hebben. Dat,
nou,
ik dacht, maar, ik bedenk me ineens, ik zat net, want daar, ik was een beetje aan het, ik dacht tussendoor ineens, wat wou ik nou eigenlijk zeggen?
Mm-hmm.
Wat ik nog over wou zeggen is, wat ik vooral het lastig vind aan, als ik terugkijk naar die tijd, van mezelf, maar ook als ik dus zie bij anderen die er last van hebben en ik zie in de praktijk, dat het kenmerkende daarvan is dat als je een, en dat vind ik ook het pijnlijke eraan, dat als je een hekel hebt aan jezelf, en ik hoop niet dat ik hier met gras voor je voet weg wou maaien, maar dat als je een hekel hebt aan jezelf, en dat is, ik kom niet op dat woord, hoe heet het? Chronisch, dat woord zocht ik. Als je een chronisch hekel hebt aan jezelf, dat het dus niet zoveel uitmaakt of anderen nou positief over zijn of wat die ervan vinden, omdat het dus niet aankomt.
Nee.
En wat ik me heel erg bewust werd, en dat vind ik zo pijnlijk, ook als ik dus andere mensen daarmee zie worstelen, is dat je dus niet alleen een chronisch hekel aan jezelf hebt, maar ook leeft in een soort chronische eenzaamheid.
Mm-hmm.
Want je bent dus op geen enkele plek veilig, want overal ben je zelf mee.
Ja.
En iedereen die zegt dat het niet zo is, die verwijst je naar het land der fabelen, want dat klopt niet, want je weet zelf heel goed wat je allemaal mankeert.
Ja.
Dus het is niet alleen ontzettend treurig dat je het hebt, maar het is ook super, ja, het is super eenzaam. Mm-hmm. Dat wou ik nog even over zeggen.
Mooi.
Ja.
Of eigenlijk niet mooi, maar verdrietig dat het zo werkt.
Maar ja.
Het komt wel overeen en dan kom je eigenlijk al in de linkrichting. Stel, je hebt een partner die dat heeft of je hebt een kind die zo naar zichzelf kijkt. Dat voelt dan ook heel machteloos, omdat je als partner of als kind zo'n ander beeld hebt. Maar dat, ja, wat je daarover vindt, dat komt ook niet aan. Hè?
Nee.
En daar komen we straks nog wel op terug, waar dat mee te maken heeft, denk ik.
Ja. En wat ik wel mooi vind, is dat je zegt mooi. Want het mooie wat ik eraan vind, dat ik het zo nu kan zeggen, is dat ik dus kan onderkennen hoe pijnlijk het is. En dat ik dus ook, voor mij was dat een motivatie om iets anders te gaan doen. Mm-hmm. Dus ik hoop dat iemand die hiernaar luistert, denkt, er is hoop als ik dit dus naar mezelf heb. Maar dat begint volgens mij bij het erkennen hoe pijnlijk en hoe eenzaam het is als je daar last van hebt.
Ja.
Want de neiging, als je hiermee worstelt, is de eerste gedachte is, ja, ben ik ook een ontzettende domme oet. Maar ja, we hebben vrijheid, hè. Ja. Wat ben ik een ontzettend grote oetlul dat ik dit het elke keer tegen mezelf zeg. En dus komt direct weer de verwijtende kant, de kritische kant.
Ja, doe niet zo dom. Dat is het, doe niet zo dom. Of eigenlijk, ja, ik weet dat ik nergens voor nodig heb. Maar ja, ik ben ook zo'n sukkel die dat altijd zo denkt.
Ja, het is ook mijn eigen schuld. Ben ik toch ook voor...
Precies. En dus daarmee bevestig je het weer.
Ja, precies. Dus dan zit je er alweer in.
Ja.
Ja. Dus als je kan zien, dit is heel pijnlijk, dan doe je eigenlijk al iets moois. Dus daarom snap ik wel dat je zegt, mooi. Ja. Hey, want wat wou je daarover zeggen?
Nou, ik zat erover na te denken. En ik wil dat negatieve denken over jezelf en dat hekel hebben aan jezelf, zou ik eens wat positiever willen bekijken. Jij en ik geven allebei trainingen voor het Kempelen Instituut. En als wij die trainingen geven in die serie, dan komen we ook altijd bij een soort model van patronen tussen ouders en kinderen uit, door een psychiater Benjamin ooit bedacht. En die patronen die daar beschreven worden, het zijn er een heel aantal, daar wil ik er eentje uitlichten.
Mag ik even onderbreken?
Ja.
Want ik vind dat we best ook even reclame mogen maken.
Nou, doe eens.
Want als er hulpverleners luisteren of wat dan ook, en je werkt in een organisatie en je hebt een team, dit is een onderdeel van de training, maar we geven echt best wel een hele leuke training, systemisch werken vanuit ervaringsgerichte manier van kijken.
Systeemgericht, ervaringsgericht werken. Vandaag ben ik bij een team geweest en daar hebben we wat meer richting het krachtgericht werken. Ja, eigenlijk komen steeds diezelfde principes terug, waaronder ook deze waar ik nu wel wat over wil vertellen.
Ja.
En goede reclame.
Ja, nou ja, vooral dat er dus, het is mogelijk als je in een team zit om daar om ons in te huren. En dan komen we graag.
Ja.
Toch? Mag ook gezegd worden. Maar goed.
Zeker, ja.
Dit was de ster.
Ja. Nou ja, in die training, dan leg ik het hele model uit. Maar deze mevrouw Benjamin, die gaat ervan uit, als je opgroeit in een gezin, dan moet je eigenlijk als ouders bewegen tussen dat je aan de ene kant de controle hebt. En als je een klein kindje krijgt, dan ben je als ouders heel verantwoordelijk. Dus verantwoordelijk zijn, controle hebben, bepalen en het kind loslaten. Nou, en zij zegt, daar is dan zo'n as tussen waar je als ouders steeds meer opschuift richting het loslaten.
In een gezonde situatie.
In een gezonde situatie. En kinderen geven dat signaal ook. Ik zei vandaag in de training nog, dat herinner ik me nog heel goed, dat ik Gerda, mijn oudste dochter, in mijn armen had, net geboren. Dan ben je blij dat er zo'n kraamverzorgster is en dan gaat die mevrouw opeens weg. En dan kijk je elkaar aan en dan denk je, dit kan helemaal niet. Nu moeten we er zelf voor zorgen. En dan heeft ze gezegd, je moet het kind om de 3 uur aanleggen voor borstvoeding. Nou, Gerrie die dacht daar heel anders over. Die dacht, dat doen we om de 2 uur. Dus daar gaat al een stukje van je controle. Dus je dwingt je al richting loslaten. En dat doen kinderen.
Zeker.
Ja.
En ook het hele systeem natuurlijk. Want ik weet dat heel goed met mijn zoontje is nu 6. Maar toen hij naar de basisschool ging, toen dacht ik ineens, er is nu een deel van jouw leven waar ik niet meer bij aanwezig ben. En waar jij dingen meemaakt waar ik geen idee van heb.
Ja.
Omdat ik er gewoon niet ben. Dus het gaat ook stapsgewijs.
En stap voor stap moet je meer loslaten. Het ene kind gaat sneller dan het andere. Maar je kunt dus in de valkuil terechtkomen als ouder, bijvoorbeeld dat je te veel in de controle blijft hangen. En wat je dan wil, en dan komt Benjamin bij de patronen van het kind. Als een ouder heel erg bepalend is, dan kan een kind neigen om zich aan te passen. En doordat het kind zich aanpast, geeft het niet meer de gezonde prikkel aan die ouder van laat me los. En dan krijg je een patroon. Toen zei Ben, en ze zegt dan, in opvoeding zit ook een as tussen heel actief liefhebben en pijn doen. Hè? En elke ouder weet, op sommige momenten doe je je kind gewoon pijn.
Ja.
Doordat je sommige dingen moet ontzeggen of ook gewoon door wie je bent. Hè, dat zijn ook de momenten, als je het dan hebt over je soms schamen over je fouten, hè, waar ik dan naar mezelf kijk en denk van, oh, dat had ik echt anders moeten doen.
Mm-hmm.
Nou, en dan komt zij tot een aantal oude reacties en een van die oude reacties is afkeuren. Nou, heel logisch. Je kunt als ouder nooit alles van een kind afkeuren of goedkeuren. En tegenover afkeuren zet zij dan bevestigen. He, een van de taken van een ouder is ook om een kind te bevestigen. En als je een kind bevestigt, dan gaat het meer van zichzelf laten zien, zegt zij. En als je, maar ja, als je een kind afkeurt, wat ook gewoon soms nodig is, omdat je zegt dit past niet, dan zie je vaak dat een kind wat in de weerstand komt en gaat mokken. En in haar model zegt ze dan, en het kan soms gebeuren, dat je dan als ouder in een bepaalde hoek vast komt te zitten. En sommige ouders en kinderen komen in een patroon terecht waarin de ouders vooral aan het afkeuren zijn. En dat kan op twee manieren. Dat kan doordat ze steeds op het negatieve gedrag van het kind letten. En dat heel erg de voorgrond krijgt. Of het kan zijn, en zo zijn ook hordes mensen opgegroeid, dat de positieve dingen nooit genoemd zijn en benoemd zijn. En je het alleen te horen kreeg als het niet goed was. Waardoor een kind ook eigenlijk alleen maar de dingen hoort die hij niet goed doet. Dus hoe kun je dan een positief beeld van jezelf ontwikkelen?
Mm-hmm.
Nou, en zij zegt dan, als kinderen in hun ouders en kinderen, maar dan vooral die kinderen, dus heel veel afkeur hebben gekregen in hun leven, dan krijgen ze steeds de boodschap, jij bent niet goed, jij bent niet goed. Wat je doet is niet goed. En dan leren ze aan om ook heel kritisch op zichzelf te zijn. Dus dan ontwikkelen ze een hele sterke innerlijke kritische stem. Je zou haast kunnen zeggen dat is de stem van de ouder die ze zich eigen maken.
Ja.
En een manier om zo kritisch op jezelf te zijn is om ook te voorkomen dat je fouten maakt en weer afkeur krijgt. Maar nou zei Benjamin daarover, en dat vind ik supermooi, dat is waarom ik het wou omdraaien en ook iets positiefs wou maken. Die kritische stem is eigenlijk ook een gebaar van liefde aan je ouders, waarin je zegt van, zoals jullie naar mij kijken, zo zal ik ook naar jullie kijken, want ik hou, of naar mijzelf kijken, want ik hou van jullie en ik wil zoals jullie zijn. En daarmee zegt ze dus ook als je dus heel kritisch bent, ben je eigenlijk ook heel loyaal aan je ouders. Het is een cadeau van liefde, zegt ze. Zij noemt het een gift of love. Als je die stem of die manier van omgaan van je ouder met jou, als je die kopieert en dus ook zo met jezelf omgaat. En dus het is en een soort gift of love, zoals ze dat noemt. En het is natuurlijk ook een manier om te voorkomen dat anderen kritisch zijn op jezelf. En zodat je weer in de problemen komt.
Ja, ja, want als je het hebt over de oude stem zelf overnemen en de kritische oude in jezelf intern maken, zeg maar. Ik denk dat het grote risico er ook van is dat je dan een overtreffende trap gaat doen. Ja. Zodat je in ieder geval voorkomt dat je daar de kritische stem krijgt. Hè? Dus dat, want we willen als kind allemaal dat onze ouder tevreden met ons is en zijn bereid om daar heel veel voor op te geven.
Ja.
Om dat voor elkaar te krijgen. Wat ook logisch is, want daar zit je veiligheid. Als je ouders maar tevreden over je zijn, heb je onderdak, krijg je eten. Mm-hmm. Zo. Maar het zit er, ik vind het ook wel mooi wat je zegt, inderdaad, die gift of love, dat het ook wel. Hij is ook pijnlijk.
Hij is heel pijnlijk.
Ja, want het is iets heel moois wat je uit liefde wil geven. En tegelijkertijd kun je als kind dat ook bijna niet doen. Doe je dat niet op een bewuste manier van, oh, ik ga dat eens even doen. Maar er zit ook gewoon een soort machteloosheid in. Omdat je gewoon hebt te voldoen aan wat je ouders van je vragen. Ja. En heel graag wil dat ze tevreden met je zijn.
Ja,
ja.
Ja, hij is twee kanten pijnlijk op. Hè? Want hij is pijnlijk op naar het kind dat je het zo doet. Maar het is ook pijnlijk. Ik kan me ook voorstellen dat je hier als ouder naar kan zitten luisteren en denken van, ja, oh, ik herken mij daarin. En ik weet vanuit mezelf dat dit soort patronen van kritisch zijn op je kind vaak ook voortkomen uit liefde.
Ja.
Hè, dat je bepaalde dingen ziet. Nou, we hebben het daar ook wel eens over gehad, hè, met wat we herkennen naar onze opvoeddingen. Dat je soms dingen bij je kind ziet waarvan je denkt, het zou makkelijker zijn als. En voor je het weet ga je dan kritisch zijn.
Ja.
Waardoor het kind eigenlijk de boodschap geeft, dat stuk zoals ik ben mag er niet zijn.
Nee.
Maar ja, dat doe je wel uit, niet omdat je nou het kind wil, pijn wil doen, maar dat doe je vaak ook uit onbewust of omdat je machteloos bent.
Ja.
Dus dit hele verhaal, hoe je het ook luistert, is juist niet bedoeld om ook dan weer in de afkeur te komen naar jezelf.
Nee.
Maar dat, hè, van zo gebeurt dat, maar het heeft wel effecten. Heel vaak zijn mensen die kritisch zijn op hun kinderen zelf ook opgegroeid onder veel kritiek.
Ja. Nou ja, als ik een inkijk even mag geven in mijn hoofd.
Ja.
Het is wel altijd wel interessant, of tenminste, ik merk met dit soort dingen, het is ook kwetsbaar wat ik nu ga zeggen. Mm-hmm. En ik heb geen idee wie er allemaal luisteren. Maar nee. Goed, doe ermee wat je wil. Maar dat ik, als ik, hè, ik vertelde net iets over mezelf, over die kritische stem kennen en een hekel hebben aan mezelf.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat komt doordat ik twee ouders heb die kritisch zijn op zichzelf. Onzeker zijn of ze het goed genoeg doen. Ook allebei uit een nest komen waarin het daarover ging. Mm-hmm. Ik denk dat mijn vader ook vooral te horen heeft gekregen wat hij beter had kunnen doen. En zo het leven leeft. Altijd op zoek naar verbetering, naar wat beter kan. Mijn moeder net zo goed. En wat ik het ongelooflijk ingewikkelde vind aan deze patroon is dat ik dus zie dat zij dat vanuit liefde ook naar mij hebben gedaan. En dat ze daarmee het beste hebben gegeven wat ze hadden. Maar ook nog steeds, terwijl ze ook ouder waren van mij, ook met zichzelf gewoon een proces aan het gaan zijn of waren. En dus als ik naar mezelf kijk, dat ik denk, oh man, dat heb ik meegekregen. Dat heeft voor mij een struggle gezorgd, waar ik heel lang ontzettend die stemmen van hun tienvoudig groter heb gemaakt in mijn hoofd. En daardoor geworsteld heb, gebukt ging onder zware, zwarte periodes in mijn leven. Omdat ik gewoon moeilijk met mezelf kon leven. En ik vind dat het belangrijk om te benoemen. Ja, dan kan het soms zo zwart zijn dat de gedachte aan de dood aantrekkelijker is dan het leven. En ik zeg dit bewust omdat ik weet dat er mensen zijn die hiermee worstelen, die gedachten ook hebben en daar soms van schrikken omdat ze denken dat ze suïcidaal zijn. Mm-hmm. Maar dat ik denk, volgens mij komt het omdat je zoveel onrust met jezelf ervaart dat het dood aantrekkelijker lijkt. Maar dat het gewoon een vlucht is of een vluchtidee is naar rust. En ik vind het belangrijk dat het benoemd wordt. Maar wat ik dus merk is dat als ik dan kijk naar naar de opvoeding die ik nu zelf mag geven aan Lucas en Anna, dat ik worstel met als ik dan... laat ik het zo zeggen. Als ik met Lucas bij mijn schoonfamilie ben, dan voelt hij zich super thuis en daar laat hij alles van zichzelf in. Dus als hij moe is of trek heeft, dan is hij daar aanwezig en is hij enthousiast druk aanwezig.
Mm-hmm.
Nou, ik kan het woord druk al bijna niet over mijn lippen krijgen, want dat is iets wat ik veel gehoord heb en waar ontzettend negatief oordeel overheen zat.
Mm-hmm.
Maar het lastige is dus, ik weet heel goed wat voor pijn het me heeft gedaan dat ik daarvan te horen kreeg dat ik te druk was en dat ik dat het niet moest zijn. En anderen hebben daar last van. Nou, ik weet nooit zo goed wie die anderen dan waren, maar iedereen wordt een soort van onveilig. En ik merk dat als ik dat zie bij hem, dat ik hetzelfde geneigd ben om te gaan doen, namelijk ook te zeggen, gast, hou nou eens op. Dus iedereen heeft last van je. Terwijl, en ik denk daar zit nu voor mij het verschil. Ik kan dat dus van mezelf merken.
Mm-hmm.
En dus ook zien waar het vandaan komt. En vooral daar ook verdrietig over zijn dat ik dat dus zelf ook mee worstel. In plaats van dat ik het nu van mezelf afkeur. Maar ik, in die zin dat ik wel met een gezonde dosis zelfreflectie naar kijk. En denk ik wil het heel graag anders. Mm-hmm. Maar dat het soms zo moeilijk is om in zo'n patroon daaruit te stappen.
Ja.
Dus als we het even dit, want het is eigenlijk bijna een soort uitstapje naar over opvoeden. Maar hoe moeilijk het is als het soort intergenerationeel doorgegeven wordt, om dat dan te doorbreken. Want ik kan het misschien doorbreken naar hem toe, maar als ik ergens naar mezelf nog steeds kritisch blijf door te zeggen, joh, ik voel mezelf te dik of zo, ik ben niet tevreden over hoe ik dat doe. En ik heb het daar met Sanne over en hij maakt dat mee, dan ben ik misschien niet hem aan het afkeuren, maar hij krijgt wel mee, hey, je moet dus zo kritisch zijn naar jezelf. Hè? Ik weet niet of je dat ook herkent. Maar dat is wat ik ook meekreeg. Dus het was niet alleen kritiek naar mezelf, maar ook hoe mijn ouders met zichzelf bezig waren. Nou, dan hoor je het niet eens naar jezelf toe, maar dan denk je wel, hey, maar dit is dus hoe we met elkaar, of hoe je met jezelf om hoort te gaan.
Ja.
En dat is, ik vind dat super moeilijk om dat om te draaien, om iets anders in te doen.
Ja, maar je zegt voor mij heel mooi, eigenlijk heb je twee kopieerprocessen. Hè? Je kopieert het beeld van ouders, hoe die met zichzelf en met hun kinderen opgaan, dat is je werkmodel. En hoe ze met jou zijn opgegaan, dat is dan ook hoe je denkt dat het moet. Ik hoorde het laatste verhaal, dat ontroerde mij heel erg. Dat was van een man die volgens mij voor moord vast zat in Amerika. En die Die vertelde dat zijn ouders, zijn vader had elke keer hem geslagen als hij vroeger dingen fout deed. En dan zei die vader, maar dit doe ik uit liefde, want liefde is soms hard. En het beeld wat hij had gekregen over liefde was dat liefde hard is. Dat dus dat bij liefde ook straf hoorde. Ja, en zo ging hij dus ook met zijn vrouw en zijn kinderen om. Tot hij uiteindelijk iemand ontmoette die daardoor heen keek, terwijl hij al in de gevangenis zat. En dus zag dat het... En hem liet zien van liefde is juist niet hard, maar liefde is juist liefdevol en zacht. En dat was een heel ander werkmodel. En daar kon hij eerst helemaal niet bij. Maar zo kopieer je dus gewoon wat je hebt meegekregen. En dat herken ik ook zo bij mezelf.
Ja.
Hè, als ik kijk naar... jij geeft een kijkje in wat jij hebt meegekregen. Kijk, ik heb heel erg ook meegekregen van dat het heel belangrijk is als vader om gezag te hebben en om toch wel dat ik toch aan de leiding blijf. En als ik nu terugkijk, dan heb ik heel vaak een soort machtsstrijd met mijn kinderen gehad als ze niet luisterden. Waarin ik dan ook streng en boos werd. Waarbij ook steeds die boodschap zat. Maar ja, als je dus je eigen gang gaat, dan is het niet goed. Ja, dat is wel hoe mijn kinderen dan meekrijgen. Dus blijkbaar doe ik iets niet goed. Maar ja, als kind heb je ook geen idee waarom je doet wat je doet, hè?
Mm-hmm.
Dat ga je dus dan zo gaan. Zoals de ouder met het kind omgaat, zo leert het kind met zichzelf om te gaan.
Yeah.
En dat is eigenlijk heel liefdevol. Maar als je het intergenerationeel kunt zien, hè, dus als een patroon door de jaren heen, dan helpt het mij ook om heel liefdevol weer naar mezelf te kijken. En ook weer liefdevol naar mijn ouders, naar jouw ouders, naar jou.
Ja.
Omdat je denkt, maar dat is ook het beeld wat je krijgt. Ik ben nu 46 en ik ben nu zoveel van de oude beelden in de afgelopen jaren ben ik tegen aan het komen. Dat ik denk, maar waarom denk ik eigenlijk zo? Waarom doe ik het zo? Het is heel zo onbewust. Dus soms dan denk ik, dan ben ik 46 en dan ontdek ik het nu pas.
Ja.
Het is ook pijnlijk, maar...
Ja, en het pijnlijke is wat jij zegt, is dat je... Wat dus logisch is, dat kinderen dus oppikken en bij zichzelf gaan stilstaan. Wat zegt het over mij? Wat heb ik anders te doen?
Ja.
Terwijl ik ook merk dat ik in mijn opvoeding ook gewoon vaak, in de opvoeding die ik geef,
mm-hmm.
Ook vaak tegenkom, zeg maar, dat ik gewoon tegen mezelf aanloop en dus geneigd ben om in machteloze situaties te grijpen naar dat wat ik ook gezien heb, bijvoorbeeld bij mijn vader.
Ja.
En dat bedoel ik met alle respect. Ik weet niet of die het hoort, maar ik hoop dat hij niet vindt dat ik over hem roddel. Maar dat hij, wat ik bij hem heb gezien, is dat hij met mijn opa, die wilde respect, dat woonde mm-hmm. af. Dat heb ik van in ieder geval van mijn vader begrepen.
Yeah.
En ik kom uit een christelijk nest, dus ik heb ook best wel regelmatig gehoord, joh, als ik ongehoorzaam was, eer uw vader en uw moeder. Yeah. En dat ik merk, en ik denk dat zij dat misschien in die situatie ook wel hebben gebruikt, maar dat ik merk, dus als ik nu machteloos ben, dat me machteloos voel, omdat ik dus ook denk, maar Lucas, die respecteert mij niet, of Anna, die respecteert mij niet, want ze doen niet wat ik wil, dat ik bijna geneigd ben om daar ook naar te grijpen. Ja. En dat het dus, wat jij zegt, dat is het dus denk ik ook het stuk, als je als opvoeder hier naar kijkt, en zometeen moeten we denk ik ook gaan hebben over de pestekel naar jezelf, maar als je hier als opvoeder naar kijkt, dat het dus dat is goed is om te beseffen dat met je eigen machteloosheid en wat je daarmee doet, dat je kind daarmee een bepaald idee geeft. En dat het dus ook belangrijk is, denk ik, om te onthullen over dat je het niet doet omdat zij iets misdoen, maar dat je zelf gewoon niet weet wat je ermee moet. Mm-hmm. Of zo. In ieder geval dat je dat naar jezelf erkent. Want als ik geneigd ben om te roepen, joh, weet je wat mijn vader altijd zei? Eer vader en de moeder, denk ik, daar hoor ik mijn eigen vader praten. En die heeft waarschijnlijk zijn vader daar horen praten.
Als ik naar jou luister... En ik zit zo eens vanuit dat Gift of Love stuk te luisteren. Dan denk ik, maar zie je eigenlijk hoe verbonden en liefdevol dat is? Dat je wat ze je mee hebben gegeven, je eigen hebt gemaakt. En dan kan het nog steeds niet helpend zijn. Of het kan soms zelfs schadelijk naar jezelf of naar een ander zijn. Maar het is ook ergens een liefdevol kopieerproces.
Ja.
En dat vind ik eigenlijk wel mooi om te horen. Dus je hebt... Ergens heb je er last van gehad en ergens ben je ook verbonden met wat ze je hebben gegeven. En dat is liefde.
Ja, precies. Ja.
Terwijl je er soms ook een enorme hekel aan kan hebben.
Ja, precies.
En ik denk dat elke, dat geldt voor jou en voor mij en dat geldt voor jouw vader en voor mijn vader. Ik denk dat elke vader en elke moeder die kijkt naar zichzelf en die denkt soms ook, maar waarom heb ik dat gedaan? Hè? Dus,
zeker, ja.
Maar dat ergens ook dus liefdevol is. En ik denk als je dan teruggaat naar de vraag van deze persoon,
Mag ik dan nog één ding daarover zeggen?
Nou ja, doe maar.
Ja, vind je het goed? En want ik wil nog één ding zeggen over hoe pijnlijk het eigenlijk is over de... Want jij zei iemand in de gevangenis en toen dacht ik... Hey, misschien heb je het over hetzelfde verhaal als ik. Ik weet niet of je de documentaire hebt gezien van Dealing with Trauma of zo. Ik weet niet wat die is, maar van Gabo Maté. Een documentaire over trauma waarin ook een man vertelt, een inmate, een gevangene in Amerika. Die vertelt dat zijn moeder hem altijd sloeg met de zweep. En dat zijn oma haar altijd sloeg met de zweep. En dat ging generaties door tot je uitkomt bij de slavenhandelaar. En dat het dus... dus een Afro-Amerikaanse man die dus geslagen wordt door een zweep, omdat generaties daarvoor iemand vanuit een slavendrijver geslagen werd. En dat het dus intergenerationeel trauma, zoals ze dat noemen, dat het zo doorgaat. En dat het ergens ook zoiets pijnlijks is. Dus dat je iets meekrijgt, maar uiteindelijk inderdaad wat jij zegt, dus op dezelfde manier dat doorgeeft, terwijl je eigenlijk voelt, dit deed mij heel veel pijn. Maar toch dat op dat moment in de machteloosheid misschien, denk ik vaak, je manier is om het dan toch weer door te geven, omdat je... Nou, inderdaad, uiteindelijk je kind wil helpen in het leven en wil verder brengen. Ja. En ik denk dat we dan als mens gewoon heel vaak last hebben van ons eigen idealen voor het leven er dan uit zou moeten zien, die we ook weer zelf hebben meegekregen.
En waarschijnlijk omdat je ergens, ook al heb je eronder geleden, ook niet beter weet en denkt, dit is de beste manier.
Ja.
Of de enige manier die ik ken.
Ja, of dat als je dus zo machteloos voelt dat je denkt dat je dan dus teruggrijpt daarop, terwijl je weet, ik weet eigenlijk niet hoe ik het nu nog anders kan doen.
Ja.
Ja. Maar terug naar de vraag.
Ja, nou ja, en dan is de vraag, ik heb een pesthekel aan mezelf en hoe verander ik dat? Misschien moet je het dus eerst zeggen, begin maar eens niet met veranderen en met je te realiseren dat het ergens ook misschien wel een hele grote daad van liefde en loyaliteit kan zijn. En ik kan me voorstellen dat degene die de vraag gesteld heeft, denkt, ja, hoe kom je erbij loyaal en liefdevol? Maar dat vaak onderbewust gaat van, zoals jullie met me omgegaan zijn, dat klopt waarschijnlijk wel. En dat is helemaal niet een verwijt aan de ouders. Hè? Want die hebben ook gedaan wat ze gedaan hebben. Dat vind ik wel het mooie van even een uitstapje van Els van Stijn. Die heeft een heel mooi boek geschreven over de fontein, over ouder en kind. En die zeggen, ouders die geven eigenlijk altijd wat ze hebben en het beste van wat ze hebben. Dus als ze je iets gegeven hebben wat niet goed was, daar zit vaak ook het goede en het kwade in. Maar in dat kwade zit ook altijd datgene wat ze hebben. Dus ze willen het beste voor je en soms is dat beperkt. En dan neem je als kind vaak dat beperkte over en je kopieert dat. En dat is ook liefdevol. En dat is de eerste vraag, hè, om over na te denken. Ben ik niet hiermee ergens ook heel loyaal aan hun? Zeg ik daarmee niet, oh ja, jullie hebben waarschijnlijk gelijk, omdat het pijnlijke voor een kind is dat de ouder fout is. En dat is vaak zo, hè. Kinderen die denken vaak dat het aan hunzelf ligt in plaats van aan de ouder. Omdat het gewoon te pijnlijk is als de ouder fout is. Nou, dat is heel loyaal.
Ja.
En daar begint het mee. En dan stap 2 is, als dat daar begint... Ja, dan moet je toch ook naar dat beeld gaan kijken van, klopt het? En zou ik zo ook naar een ander kijken? Nou, dat is eigenlijk wat jij ook vertelt, hè? Over klasgenoten die heel anders naar jou kijken.
Ja.
En dat daar dan een soort frictie gaat ontstaan van hoe een ander naar je kijkt en hoe je zelf naar je kijkt. En dat je ergens het verlangen gaat voelen, ik zou ook zo naar mezelf willen kijken.
Ja. En in dit geval was het helemaal bizar dat ik toen heel duidelijk voelde... Dit zeggen ze niet als een trucje om mij beter te laten voelen.
Nee.
He, dus je kan duizend... laat ik het zo zeggen. Voor die tijd heb ik wel een aantal... ook psychologen gezien. Waardoor ik dacht, ja, maar oké, jij zegt het is makkelijk zeggen, maar jij wordt hiervoor betaald.
Mm-hmm.
Terwijl het uiteindelijk is het super waardevol. Was het toen heel waardevol dat iemand gewoon... die waarvan ik dacht, ja, jij hebt er geen baat bij dat ik me beter ga voelen of zo. Of tenminste... ik geloof dat het echt is, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Dat je voelt dat het gemeend is. Maar het is ergens ook wel gek, hè? Want voor mij is dat moment heel... springt eruit. Terwijl ik zeker weet dat Sanne... was ik toen al mee getrouwd. Dus ik was zeker ruim 6-7 jaar met haar. Dat ik zeker weet dat ze in die jaren ook dat tegen mij heeft gezegd.
Ja.
En dat het toen elke keer niet binnen kon komen. Dus ik denk ook... of tenminste niet zo binnen kon komen. En ik denk dat het... Omdat je dan ook denkt, ja, maar jij bent mijn vriendin en jij houdt van mij. Dus dat is ook zo best wel logisch. Maar dat ik denk dat het ook kwam op een moment dat ik er zelf wat meer klaar voor was om dat dus ook te gaan. Dat ik er meer voor open stond om het ook toe te laten, om binnen te laten komen.
Soms moet de tijd ook rijp zijn, zeg je.
Ja.
Ja. Ja, en het kan zijn, maak je de stap naar ouders, kind en partner, naar je partner. Als je dus iemand hebt die zo een hekel aan zichzelf heeft, dan zijn wij vaak geneigd om het tegenovergestelde te gaan beweren. Dus als jij zegt, ik ben zo'n nare vent, of ik ben zo'n stommerd of enzovoort, dan zeggen wij vaak wel nee, je bent dat en dat en dat.
Ja.
Ik weet niet of je dat herkent.
Ja.
En de lastigheid daarvan is dat dat eigenlijk ook kritiek is.
Ja, omdat dat wat je zegt, wordt eigenlijk ook gezegd, nee, dat klopt niet.
Precies.
Ja.
Dus zelfs die overtuiging van jezelf klopt niet. Maar als het dan ook nog zo'n interne overtuiging is, zo'n kopieerproces, zo'n gift of love, dan doe je dat dus zelfs ook al fout. En dat heb ik heel erg van Benjamin geleerd. Is, kijk, wat iemand die zichzelf afkeurt nodig heeft, is leren zichzelf te gaan bevestigen. Maar dat zit dus niet in dat een ander complimenten gaat geven, want die kun je niet vangen, die kun je niet opvangen, die kun je niet waarderen.
Nee. Kijk, voor mij was het ook wel zo dat de kritiek van anderen, of de kritiek naar mezelf toe, daar zit ook een heel groot deel angst voor afwijzing van anderen in. En ik denk dat die heel vaak hand in hand gepaard gaan. En soms, is dat een Nederlandse zin? Hand in hand gepaard? Maar hand in hand gaan of dat het gepaard gaat. Maar maakt niet uit.
Hand in hand gaan.
Ja, hand in hand. Maar dat het heel vaak hand in hand gaat. Dat je hand in hand gaat. Ja, dat wou je zeggen? Nee. Dus dat ik ook heel lang soort van gehoopt heb. Ja, ik heb heel lang gehoopt dat Sanne uiteindelijk het antwoord had. Ja. Namelijk, als zij maar mij genoeg van mij hield en ik daar maar genoeg van overtuigd was, dan zou het wel stoppen. En ik ben er juist achter gekomen dat ik het nodig had om even los te komen van wat zij nou eigenlijk van mij vond. Te voelen bij die studiegenootjes, vrienden, dat ze met compassie naar me keken, maar ook niet voor me ging oplossen, maar vooral zeiden, joh, hier kunnen wij niks aan doen. Ik voel me super machteloos als ik naar je kijk. Maar dit is wat je zelf te doen hebt. Mm-hmm. En dat ik, doordat ik daar zelf mee aan de slag ging, en of dat het me lukte om zelf daar heel verdrietig over te zijn, dat ik zo met mezelf omging, want dat was de eerste stap. Dat er daardoor echt iets ging veranderen.
Ja, en ik denk dat daar een stap voor zat.
Ja, ik ben geneigd om te zeggen de bewustwording van dat je het aan het doen bent.
Ja, en ik denk dat je dus ook ervaren hebt dat het andere ook raakte dat jij zo met jezelf omging.
Ja, ja, precies. Ja.
En ik denk dat juist ook, dat is wat je als partner of als vriend of als ouder kan doen. Dus niet proberen het beeld van de ander te veranderen.
Ja.
Maar er gewoon liefdevol mee om te gaan door te zeggen, joh, wat naar dat je dat zo ervaart.
Ja.
Dat vind ik verdrietig. Ik ervaar het anders, maar ik snap ergens ook dat jij dat zo voelt. Vertel, hoe komt dat? Dus ja. Bevestigen wat iemand voelt, is al minder afkeurend dan te zeggen, wel nee joh, je bent helemaal niet dom toch? Ik heb trouwens ook die neiging hoor, om dat te doen als iemand negatief over zichzelf is. Dan wil je graag het andere, maar het is zo, het is uiteindelijk toch weer kritiek. Terwijl als je bevestigt dat het zo is en je persoonlijke reactie opgeeft, dat je dat verdrietig voelt, voelt iemand zich bijna altijd beter.
Ja.
Of ietsje meer gezien.
Nou, in ieder geval, wat er voor mij voor zorgde, is dat ik echt totaal verward was.
Ja.
Dus ik weet nog dat ik echt met mijn... Ik zie mezelf zo zitten in de kring waar we zaten in een opleidingsgroep in een kring. En dat zij in die groep zaten en dat we het daar weer over hadden. Dat zij dus deelden hoe rot ze dat voor me vonden. En dat ik letterlijk met mijn hand in mijn hoofd zat. Zo, met mijn hand in mijn hoofd. Mijn hoofd in mijn handen hing op schoot. En dat ik echt dacht, hè, wat gebeurt me hier of zo? Dat het zo, in plaats van dat er inderdaad werd gezegd, nee, want daar was ik, daar kikte ik eigenlijk, of tenminste, daar kikte ik op. Daar overleefde ik van, als mensen maar zeiden dat ik goed genoeg was, want dan had ik het dus gehaald. Maar er wordt dan op een gegeven moment ook een streven, als je heel bang bent voor de afwijzing van anderen, ga je ontzettend streven of je best doen dat je maar de complimenten krijgt of goedkeuring. Niet omdat je dat een beter gevoel geeft, maar in ieder geval ervoor zorgt dat je de afwijzing niet hoeft te voelen. Mm-hmm. Dus dat zijn ineens niet bevestigde, maar gewoon vooral erbij stilstonden hoe pijnlijk het is en hoe pijnlijk zij het vonden. Ja, dat was wel verwarrend, maar wel heel helpend, ja. Mm-hmm. Ja.
Je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk vaak de reactie die je als kind nodig had gehad. Hè, als je druk was, dat iemand gewoon ziet wat er echt is en daarin meeleeft, in plaats van je vertelt waar je naartoe moet of wat je zou moeten. Ja. Dat is eigenlijk wat er dan gebeurt.
Ja.
En waardoor je dichter bij je emotie komt en waardoor je het ook makkelijker kan gaan accepteren. Maar je bent ook verward, want dat ken je niet.
Nee. Nee, dus wat wij bij Lucas heel erg proberen is om te benoemen, heel veel zien dat je boos bent en dat het je druk maakt. Of we zien dat je heel enthousiast bent en dat je daardoor blij wordt. Of dat we hem juist zeggen, joh, je doet zo dat je hoopt dat we een soort boos worden, maar kom eens hier, we houden je vast, want volgens mij heb je gewoon zin in de knuffel. Ja. Dus hem zien in dat hij eigenlijk gewoon geen raad weet met hoe hij zich een houding moet geven. Nou, dat uit zich heel vaak door drukte, maar op allerlei verschillende momenten. Ja. En maar inderdaad, door gewoon te zien en te benoemen. En hem te leren om woorden te geven aan wat hij dan voelt, in plaats van te zeggen dat wat hij ermee doet, dat dan niet goed is.
Ja. Ik realiseer me nu dat we dus eigenlijk zo van, waar komt het vandaan? En dat het ergens ook een mooi element heeft. Een mooi en pijnlijk element hebben we bij de kop gehad. Ja. Wat je als partner of ouder kan doen, hebben we bij de kop gehad. Maar goed, nou zit je daar in je eentje en je hebt een pesthekel aan jezelf.
Ja.
Dan begint het natuurlijk ook bij erkennen. Misschien ook wel zien van, hey, is een reactie op. En dan? Want jij, hè, wat kun je zelf doen?
Ja, ik denk dat je wat je zelf te doen hebt is bewust worden van hoe kritisch je eigenlijk bent naar jezelf.
Ja.
En dat ook in dat je ziet dat je een pesthekel aan jezelf hebt, dat je er bewust van wordt, hoe snel je dus dan al gedacht hebt, en dit is fout of dit is verkeerd. Omdat ik denk dat bewustwording de eerste stap is naar om eerst maar eens in kaart te brengen hoe kritisch je eigenlijk naar jezelf bent. En het lastige is ook een kritische stem. Als het gaat over een kritische stem in ongezonde proporties, dan is het niet fijn. Maar ergens is ben ik blij dat er een soort kritische, autoritaire stem in mezelf zegt, die mezelf soms een grens aangeeft, dat ik niet zomaar de snelweg oversteek. Mm-hmm. En dus heeft een hele gezonde functie.
Ja.
Alleen in dit geval is die, als je hiermee worstelt, dan is die zo groot geworden dat die de hele milde kant, de liefde, hè, we hebben in opvoeding heel vaak over liefdevolle autoriteit. Mm-hmm. Het wordt een hele kritische, autoritaire stem, waar de liefde soort verdrongen is.
Ja.
En ik denk, daar moet je bewust van zijn, dat je dus zo met jezelf omgaat. En als je daar bewust van bent, dan pas, ja, dan daar begint het, denk ik. Want dan kun je elke keer, en ik geloof, dat vond ik trouwens echt vet helpend in mijn eigen proces. Dat ik me ineens besefte, ik heb heel lang geleefd met het idee, deze stemmen zijn niet van mezelf. En toen dacht ik ineens, hé, maar die stemmen zitten in mijn hoofd. Maar als ze in mijn hoofd zitten, dan kan ik er ook zelf wat mee.
Ja.
Dan ben ik ook baas. En toen dacht ik ineens, hé, maar dat geeft mij ook de ruimte om gewoon tegen zo'n stem te zeggen, ja, nu hou je eens op. Ik wil niet zo tegen mezelf praten, dat vind ik vervelend, hier heb ik last van. Want ik vind het eigenlijk helemaal niet zo, of zo. Nou, en het risico is dus dat je dat ook weer op een kritische manier doet. Dus afkeurend doet.
Mm-hmm.
Maar ik denk op het moment dat je iets van liefde dan in daarin naar jezelf voelt, doordat je geraakt bent door het nare stemmetje. Kun je nog volgen?
Ja, ik vind het mooi wat je zegt.
En dus als je daar iets liefde in voelt naar jezelf, dat je dan al een hele mooie stap zet in de richting. Hè, maar dit, hoe ik nu leef, dat is eigenlijk helemaal niet fijn. Dat is niet prettig.
Ja, je zegt, de stemmen zijn niet van mezelf, maar uiteindelijk heb je jezelf eigen gemaakt, dus doe je dat.
Ja.
En met dat je dat realiseert, kun je ook tegen die stem zeggen, stop.
Ja.
Dit helpt me niet. En dan komt er denk ik dat als volgende stap bij, dat je jezelf gaat, dat je die stemmen gaat vervangen met toch een positievere, liefdevollere stem.
Ja, ja.
En sommige mensen kennen die bijna niet, maar die vinden die stem, kunnen die stem wel vinden als ze met een ander praten die zo denkt.
Ja.
Dus wat zou ik dan tegen een ander zeggen als die in dezelfde situatie zit? Kan ik dat ook tegen mezelf zeggen? Dat is al een manier om een andere stem te vinden.
Ja.
En uiteindelijk is hoe je met de ander omgaat, zo zou je ook met jezelf mogen omgaan. En met dat je weet dat die stem in je hoofd zit, heb je de macht over, zeg je. Dus hard werken, volgens mij.
Ja.
En dan begint het met een keuze om niet meer zo negatief naar jezelf te zijn. En als het gebeurt, het te stoppen. En om ook te gaan benoemen wat er ook is, denk ik.
Ja.
Hoe moeilijk ook, hè?
Nou, en hierin denk ik ook wel dat een heel groot deel daarvan ook in het contact met een ander moet.
Ja.
En of dat dan met een therapeut of een belangrijk iemand. Maar ik denk dat het heel helpend is om gewoon eens hardop te denken. En dat iemand gewoon zegt, oh, hier is die.
Ja.
Omdat het zo ontzettend vertrouwd is hoe je met jezelf omgaat, dat je waarschijnlijk zelf helemaal niet doorhebt dat het elke keer super kritisch is.
Nee.
Ja, als je al zo lang leeft in de afwezigheid van een liefdevolle stem, hoe pijnlijk dit ook klinkt als ik het zo zeg, maar als je al zo vertrouwd bent met de afwezigheid van liefde, dan is het ook ontzettend moeilijk om dat te gaan te herkennen. En dus ik denk, daar heb je soms ook de ander bij nodig, om daarbij stil te staan.
Ja, je zegt, ja, dat zeg je goed. En ik denk dat een deel van ons werk ook heel erg bestaat uit mensen helpen een andere stem te vinden door zelf eerst ook die stem te zijn.
Ja, en door de spiegel voor te houden wat je steeds hoort aan de andere kant. Ja. Ik had toevallig vandaag een gesprek met iemand die uiteindelijk ongeveer richting het eind van het gesprek zei, ja, het is ook lastig, want ik ben ook eigenlijk helemaal niet goed te volgen. Toen zei ik, en dit is dus precies wat er gebeurt. Mm-hmm. Dus nu ben je weer kritisch op jezelf, dat alsof ik daar last van zou hebben. Maar wat ik vooral zie, is dat ik je zie worstelen met jezelf en dat er alleen maar kritiek zit en alleen maar bij wat je beter zou moeten doen. Maar dat komt er zelf niet uit. Mm-hmm. En dat is niet erg, dat is niet gek, zeg maar, omdat het al zo vertrouwd is. En ik denk, waar we het net over hadden, het is aan de ene kant de gift of love en het is mooi om dat zo te zien. En ik denk ook dat het oké is dat je, want ik kom veel mensen tegen die als ze hiermee worstelen, dat ze vooral zeggen, nee, maar ik heb een hele fijne opvoeding gehad. Mm-hmm. Ja, omdat het dus ook, dat je heel veel hebt geleerd van je ouders en dus, nou, dit stukje dus ook. En dat ik dus ook denk, ja, en je mag dus ook zeggen, en daar heb ik ook pijn van. Ja. Het heeft me ook stemmen gegeven waar ik, die nu zoveel nadruk heb in mijn hoofd, dat ik daar last van heb. En daar had ik eigenlijk wel iets anders in gewild. En het mooie vind ik, als je daar helemaal de ruimte geeft, dan ga je ook voelen. Hè, dus als ik daar naar mezelf kijk, dan mag ik daar boos over zijn. En dan kan ik het ten dele ook kwalijk nemen. Mm-hmm. Maar ik kan ook zien waar het bij hun vandaan komt. Ja. En hun worsteling en hun struggle. En ja, ik had mezelf ook iets anders gegund. Dus nou ja, dat is dan denk ik hoe het loopt. Ja.
Ik denk dat we hem redelijk beantwoord hebben.
Ja.
En ik ben benieuwd wat de luisteraar daarvan vindt. En heel prettig hoe we een aantal reacties de afgelopen keren gekregen hebben. En dat geeft dan ook input om weer te verdiepen. Dus mocht Zeker, je nou ja. zitten te luisteren en denken van, maar ik heb hier wel vragen over, stuur ons een berichtje.
Ja, zeker.
Dat kunnen we via de socials doen, denk ik.
Ja, DM'tje via Instagram. Ja. Of het contactformulier op onze website, relatie-herstel.nl. Ja. En wat ik nog wil zeggen, want we hadden het net over wat kun je als de ander doen. Ik denk dat we dit vaker genoemd hebben. Maar eigenlijk is daar de conclusie van weer hetzelfde als wat ik volgens mij een andere keer heb gezegd. Is elkaar zien. Dus dat het dus niet gaat over dat je met oplossing komt of relativeert of bagatelliseert. Maar dat je gewoon in de ogen kijkt van de ander en laat zien waar die ander je hart raakt.
Ja.
Dus als je iemand hebt in je omgeving die je mee worstelt, laat gewoon zien dat je hart helpt als je ziet wat die ander doet. Want daarmee kun je het leven van de ander veranderen. Niet door de oplossing te geven, want dat gaat niks bieden.
Vind ik een mooie uitsmijter.
Mooi. Zien we elkaar, of horen we elkaar de volgende keer weer.
Ja.
Wij zien elkaar weer. Hey, bedankt voor het luisteren. En abonneer je. Tot de volgende keer.
Abonneer je. En deel als je denkt dit is waardevol.
Ja.
Wij doen dit omdat we dit leuk vinden om te doen. Maar ook omdat we denken van het is goed om hier mensen ook op afstand wat mee van dienst te zijn.
Ja.
Dus vind je het waardevol, deel het alsjeblieft.
Ja, vinden we leuk.
Ja.
Goed.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.